Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Je bent op zoek naar personeel, je vacature blijft openstaan, je krijgt nul reacties. Aan de andere kant zijn er 1 miljoen mensen in Nederland die langs de kant staan. Terwijl we tegelijkertijd de laagste werkloosheidscijfers hebben. Maar dat zijn dan eigenlijk niet al die mensen, niet die 1 miljoen die langs de kant staan, maar de mensen die zich bij het UWV hebben ingeschreven voor een baan en die actief werkzoekend zijn. Er zit dus nog een groot gat tussen welke mensen echt actief op zoek zijn naar een baan en mensen die langs de kant staan. Daar gaan we het over hebben vandaag in de Werkprofessor podcast met Paul van der A, lector inclusieve arbeid aan de Hogeschool Rotterdam. Hij doet al 25 jaar onderzoek naar hoe we de arbeidsmarkt toegankelijker kunnen maken voor mensen met een kwetsbare positie. Is dit de oplossing die we zoeken voor het invullen van onze vacatures? Welkom Paul, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Mijn naam is Wendy van Ierschot. En Paul, als eerste vraag, wat is het grootste verschil dat je ziet met 25 jaar geleden op het gebied van inclusieve arbeid? En misschien kan je ook even die term uitleggen wat ik eigenlijk bedoel met inclusieve arbeid.
Ja, nou, om met dat laatste te beginnen. Met inclusieve arbeid bedoelen we eigenlijk, of eigenlijk een inclusieve arbeidsmarkt, bedoelen we een arbeidsmarkt waarop iedereen die dat wil, op basis van zijn eigen talenten, via werk kan meedoen aan de samenleving. En dat betekent dus dat je rekening houdt met talenten, maar misschien ook met beperkingen. En dat je op die manier een zo groot mogelijke groep een plekje geeft op die arbeidsmarkt.
Ja, ik ging jou vragen, wat is het verschil met 25 jaar geleden? Ja. Maar laten we eerst nog even vragen, die 1 miljoen mensen. Hè? Want jij zegt, er is 1 miljoen is best echt veel. Mensen die langs de kant staan. Daar zitten natuurlijk ook mensen bij die bewust niet willen werken. Maar er zit dus nog best wel een grote, een groot gat tussen mensen die actief op zoek zijn naar een baan. En mensen die niet willen werken, die halen we eruit. Maar dan zit er nog een behoorlijk paar honderdduizend mensen tussen die ertussenin zitten. Wat voor mensen zijn dat?
Nou, het is in principe een hele gevarieerde groep. Maar als je een aantal algemene kenmerken van die groep zou willen benoemen. Voor een deel gaat het om mensen met verschillende type gezondheidsbeperkingen. En die door die gezondheidsbeperkingen wat minder belastbaar zijn voor werk. Maar zeker wel interesse hebben om aan het werk te gaan. Er zitten ook mensen bij die al heel erg lang thuis zitten, die heel erg lang werkloos zijn en daardoor ook niet meer de vaardigheden hebben of de ervaring hebben om op korte termijn aan het werk te kunnen gaan. Ja, en je hebt ook mensen die echt puur thuis zitten omdat werkgevers ze niet zien. Er is ook sprake van discriminatie op de arbeidsmarkt. Er zijn groepen die minder makkelijk door werkgevers worden aangenomen. En dat zijn eigenlijk niet groepen die beperkingen hebben, maar die gewoon niet voldoende in zicht komen van de werkgevers.
Precies. Nou, we gaan het hebben in deze podcast hoe we dit met z'n allen anders kunnen doen. Even dat verschil, 25 jaar geleden en nu.
Ja, nou ja, ik zie eigenlijk twee verschillen, denk ik. Eén verschil is dat, denk ik, voor iedereen die werkt de arbeidsmarkt complexer is geworden. En we zien dat de arbeidsmarkt veel flexibeler is geworden, dat loopbanen veel minder zeker zijn, dat je niet meer precies weet als je op je 18e of je 20e aan het werk gaat, hoe je loopbaan eruit zal gaan zien. En dat maakt het ook wat ingewikkelder voor mensen om op die arbeidsmarkt een plekje te vinden. Een ander belangrijk verschil, en dat is misschien meer positief, is dat hele idee van een inclusieve arbeidsmarkt, toen ik begon, werd dat vooral gezien als een verantwoordelijkheid van de overheid. Als een soort publieke verantwoordelijkheid van, nou ja, de overheid moet me oplossen dat mensen lang in de bijstand zitten of daar een oplossing voor zoeken. En tegenwoordig zie je dat een veel bredere coalitie zich daar druk om maakt. En niet in de laatste plaats ook werkgevers en ondernemers, die veel duidelijker een eigen rol zien in het zorgen voor kansen voor mensen op de arbeidsmarkt.
Ja, nou ben ik zelf een ondernemer. Ik zit ook in het HR-veld, hè, dus in de personeelszaken voor veel bedrijven. En ik heb wel ervaring, wat jij ook zegt, met die afstand van als werkgever ook naar die groep. Hè. Dus dat je die groep die solliciteert dus ook niet actief. En het is ook lastig om ze echt daadwerkelijk te bereiken. Wat zijn eigenlijk de belangrijkste redenen die uit jouw onderzoek komen waarom dit een probleem is?
Ja, ook dat is weer een combinatie, denk ik, van oorzaken. Ik denk dat het zowel aan de kant van de werkzoekende ligt als aan de kant van de werkgever. Aan de kant van werkzoekende is lang niet altijd duidelijk van wat effectieve manieren van solliciteren zijn. Het ontbreekt mensen vaak ook aan netwerken. Je ziet dat werving en selectie voor een belangrijk deel op de arbeidsmarkt via persoonlijke netwerken en contacten gaat. Terwijl juist mensen die werkloos zijn, en zeker als je lang werkloos bent, dan heb je die netwerken helemaal niet meer. Dus dat zit zeg maar aan de kant van de werkzoekende. Aan de kant van de werkgevers zit denk ik ook wel een blinde vlek als het gaat rondom werving en selectiesprocessen. Want die zijn heel vaak gericht op de werknemers die je al hebt, zeg maar, op het type werkgever waar je aan gewend bent, wat je normaal gesproken zoekt. Terwijl je hier juist groepen wil bereiken die een beetje buiten je zicht liggen. En wat ik bijvoorbeeld een hele interessante ontwikkeling vind, ik weet niet of je die kent, maar dat is open hiring. Dat is echt een innovatieve manier van werven en selecteren. Waarbij je zegt van nou, we gaan niet de vacature formuleren. We gaan niet heel precies definiëren waar iemand aan moet voldoen. Maar we zeggen gewoon van we hebben werk, we zoeken iemand, meld je maar aan. En als iemand één keer binnen in het bedrijf is, dan gaan we pas eens wat preciezer kijken van ja, past iemand hier? Wat zou die kunnen doen? En dan kan je altijd nog afscheid nemen van iemand. Maar dan haal je zeg maar die hele grote drempels die veel mensen ervaren bij solliciteren. Die haal je enorm omlaag.
Ja, dat klopt. Ik heb daar ook een keer op BNR ben ik daarover ondervraagd. Ook naar aanleiding van dat er steeds meer bedrijven hun opleidingen zelf gaan organiseren. En dat ze zeggen, nou, iedereen die zich aanmeldt, die kan ook door ons opgeleid worden. Ik heb ook inderdaad gehoord van de supermarktketen die gewoon een wachtlijstje heeft. En als je naam gewoon bovenaan staat, dan word je aangenomen. Dan wordt er wel tegen je gezegd, dit is wat we van je verwachten. Als je bij ons komt werken en als je die verwachting, als je daaraan wil voldoen, dan kan je hier beginnen. En dan gaan we kijken of je daar ook, of dat ook matcht uiteindelijk. Dat open hiring zou ik me kunnen voorstellen dat als je wat specialistischer banen hebt, dat wel moeilijker is. Hè? Je zou kunnen zeggen voor vakkenvuller hoef je misschien niet van tevoren een opleiding te hebben gedaan. Terwijl als je ergens een IT-medewerker wil aannemen, ja, dan moet je toch iets begrijpen van programmeren. Wat zou je vanuit de werkgever kunnen doen wat effectief is om meer je meer open te stellen?
Nou ja, het klopt wat je zegt. Hè, van je hebt natuurlijk je hebt heel verschillende type banen en werkzaamheden. En natuurlijk heel specialistische banen waar je echt een bepaalde opleiding voor nodig hebt. Daar is open hiring misschien niet de meest logische route voor. Maar wat je bij juist hoger opgeleide functies soms wel ziet, is dat werkgevers toch ook op allerlei criteria selecteren die eigenlijk voor die functie niet per se belangrijk zijn. Of dat ze bepaalde ideeën hebben bij bijvoorbeeld psychische beperkingen of bij vormen van autisme. Dat ze denken van ja, dat past helemaal niet in mijn werkorganisatie. Terwijl het juist om mensen kan gaan die voor de specifieke functie die je hebt juist wel heel geschikt zijn. Omdat ze daar opgeleid voor zijn en juist wel het talent voor hebben. Dus ja, je moet aan de ene kant heel precies kijken naar van wat zijn nou echt de minimale vereisten die nodig zijn voor een bepaalde functie. En aan de andere kant moet je ook goed kijken van ja, ben ik niet stiekem toch bezig met selecteren op criteria die er eigenlijk helemaal niet toe doen. Dus dat vraagt nogmaals heel kritisch kijken naar de manier waarop je werving en selectie plaatsvindt.
Ja, en ik zit me zo voor te stellen. Hè. Ik ben een luisteraar en ik luister naar dit gesprek en denk nou, ik zou best wel wat bij willen dragen aan door mensen een kans te geven in mijn bedrijf. Of misschien zit je op een positie om dat te doen. Ja, ik moet wat aanpassen aan die criteria. Maar ik weet niet aan welke criteria ik iets moet doen om dat te kunnen matchen op iemand. Hè. Als iemand nou bij mij aanbelt, gewoon bij de voordeur, dan kan je zeggen nou, we hebben een gesprek. En op basis van dat gesprek kan ik kijken, kan ik iets voor je doen? Maar ik kom die mensen überhaupt niet tegen, want ze zitten niet in het ladenbakje van het UWV. En ja, dus je moet maatwerk leveren, maar dat maatwerk kan je alleen leveren als je diegene ook voor je neus hebt. Zie jij daar goede voorbeelden van wat dan werkt of hoe dat succesvol kan zijn?
Ja, nou ja, ik denk dat het een combinatie is van strategieën die je dan kan volgen. Kijk, het in contact komen met potentiële kandidaten. Dat kan inderdaad via de formele kanalen van UWV en gemeente. Maar je kan natuurlijk ook in je PR rondom je eigen bedrijf, je eigen communicatie. Kan je natuurlijk ook langs allerlei andere kanalen kan je laten merken van wat voor type werk je hebt. En wat voor type werknemers zeg maar in jouw bedrijf zouden passen. En dan denk ik dat je je vangnet al veel breder uitzet. Je zou ook contact kunnen zoeken met belangenorganisaties of desnoods met organisaties die zich op specifieke doelgroepen richten en die natuurlijk heel veel kennis in huis hebben over van wat hebben bepaalde doelgroepen nodig, maar die ook contact hebben met die doelgroepen. Dus ja, daar moet je dan inderdaad wel in investeren, in je netwerk verbreden van kanalen waar je mensen uit kan werven. En ja, vervolgens is het inderdaad wel een kwestie van toch het goede gesprek voeren met, als je de kandidaten één keer hebt, van nou ja, wat zijn iemand zijn motieven, zijn talent en zijn perspectieven, wat heb ik als werkgever nodig? En ja, dan kom je eigenlijk in een soort, ja, ik wil niet, ja, een soort onderhandeling terecht over van hoe kan je zo'n match dan passend mogelijk maken. Dus dat is inderdaad wel, ja, dat is bijna ambachtelijk en heel één op één zoeken naar de juiste fit tussen kandidaat en jouw bedrijf. Maar dat werkt wel. Daar hebben we echt wel voorbeelden van.
Ja, precies. Want jij doet onderzoek naar dit gebied. Hè? Wat moet ik me voorstellen bij onderzoek naar inclusieve arbeidsmarkt?
Er zijn verschillende invalshoeken die ik in mijn onderzoek bewandel of bewandeld heb. Een deel van het onderzoek gaat echt naar de leefwereld van de mensen die langdurig werkloos zijn. Want wat maken die mensen nou mee? Wat drijft ze nou? En als je dat soort onderzoek doet, ja, dan leer je heel erg dat werk voor mensen, wat misschien vanzelfsprekend is voor mensen die werken, maar dat werk voor mensen veel meer betekenissen heeft dan alleen maar het krijgen van een inkomen. En dat als je dus geen werk hebt, ja, dat je je op heel veel dimensies uitgesloten kan voelen van de samenleving. En daar vind je dus ook de drijfveren van mensen om weer aan het werk te gaan. Het gaat bijna nooit alleen maar om van ja, ik wil veel meer geld verdienen dan ik met mijn uitkering krijg. Het gaat ook over van ik wil gewaardeerd worden. Ik wil mijn talenten kunnen ontplooien. Ik wil nieuwe dingen kunnen leren. Ik wil eens wat andere mensen ontmoeten. Dat zijn hele belangrijke drijfveren voor mensen in de bijstand. Ja, en in onderzoek onder werkgevers, wat ik ook doe, gaat het dan natuurlijk ook over de vraag van nou ja, wat voor betekenissen kan het werk hebben wat in dit bedrijf zeg maar beschikbaar is. En dan kom je er soms ook achter dat het niet eens per se alleen maar gaat om specifiek de taken die mensen uit gaan voeren in een bedrijf. Maar dat het ook bijvoorbeeld gaat om de sfeer die in een bedrijf heerst. Of om de collega's die je kan ontmoeten. Of de mogelijkheden die je krijgt om gewaardeerd te worden. En nou ja, in dat onderzoek probeer ik natuurlijk steeds meer om die twee perspectieven zo goed mogelijk bij elkaar te brengen. Dus van de werkgever en van degene die werk zoekt. En daarnaast doe ik vrij veel onderzoek naar ja, de professionals die dit soort processen begeleiden. Dus dat kunnen coaches zijn van mensen die werkloos zijn. Dat kunnen adviseurs zijn voor werkgevers. Dat zijn zeg maar de mensen die beroepsmatig zich met dit vraagstuk bezighouden. Die leiden we ook op aan onze hogeschool. Dus een heel belangrijk deel van het onderzoek gaat ook over van ja, hoe kunnen die professionals steeds beter hun werk leren doen. En die maken dus ook gebruik van de kennis uit ons onderzoek.
Precies, want waar zit eigenlijk het belangrijkste toegevoegde waarde van die professionals die jullie opleiden?
Nou ja, waar die in ieder geval zou moeten zitten, of die er in de praktijk altijd zit. Want ik denk dat daar ook nog beste professionaliseringsslagen mogelijk zijn. Maar de meerwaarde zit in de mensen die echt kunnen verbinden. En die netwerken kunnen ontwikkelen. En die zeg maar aan de ene kant die groep die een beetje onzichtbaar is en die thuis werkloos zit, kunnen verbinden met die werkgevers die echt wel wat willen, maar die denken van ja, hoe moet ik dit nou aanpakken? Dus het zijn eigenlijk professionals die vanuit twee perspectieven echt kunnen redeneren en ondersteuning kunnen bieden.
Ja, ik moet denken aan een vriendin van mij, Lies Pol. Die is echt in het noorden heel goed in het matchen van mensen. Inderdaad, die nou, op een plek zitten waar het niet lekker loopt. En dan, ja, zij heeft ook zelf een heel groot netwerk, inderdaad, dat herken ik. Waardoor ze ook kan denken van, oh, kan misschien die HR-directeur bellen of ik kan daar eens misschien met iemand naartoe. Ze laat ook mensen zelf heel erg in actie komen. Maar het stimuleren daarvan en ook het weten van, hey, als je dan die persoon gaat bellen, als je iemand simuleert, dan weet je ook dat aan de andere kant iemand zit die dan ook even daar tijd voor maakt. Dat is natuurlijk heel goed.
Zeker.
En dat is ook heel mooi werk om te doen. Als je kijkt naar dat grootste issue is eigenlijk, er is werk. Hè? Er zijn werkgevers die niet hun vacatures ingevuld krijgt. En je hebt de mensen die dat zouden kunnen doen. Nou, je hebt al aangegeven van als je daar naar op zoek wil gaan, dan moet je misschien kijken naar, zitten er in andere groepen, in belangenorganisaties waar je misschien naartoe kan gaan om te kijken, hey, hoe krijg ik toegang tot die mensen? Heb je voorbeelden van bedrijven die dat op een hele creatieve manier hebben gedaan, die een succesvolle strategie hebben uitgewisseld om die match beter te maken?
Ja, daar heb ik wel voorbeelden van. Een voorbeeld wat me nou meteen te binnen schiet, dat was een voorbeeld. Dat is niet zozeer alleen werkgevers, want dat is ook wel ondersteund vanuit onder andere vanuit de gemeente, maar in dit geval ook vanuit de voetbalclub Feyenoord. Ik kom uit Rotterdam. En die hebben matchingsbijeenkomsten georganiseerd. Ik weet eerlijk gezegd niet of ze dat nog steeds doen, maar in het verleden hebben ze dat gedaan. Waarbij ze zowel werkgevers als potentiële kandidaten, in dit geval waren dat vooral jongeren, eerst een voetbalkliniek gaven. Dus het ging allemaal niet over werk. Ze kregen een training van iemand namens Feyenoord, ik weet niet precies, iets rondom voetbal. Maar dat creëerde een soort gelijkwaardige sfeer, want ze zaten eigenlijk allemaal in hetzelfde probleem dat ze niet zo heel goed konden voetballen en dat ze daar iemand voor zich hadden die dat wel kon. Dus dat gaf een bepaalde dynamiek en pas daarna werden er een soort klikgesprekken gevoerd waarbij gekeken werd van of die werkgevers en die jongeren of die iets voor elkaar konden betekenen. En dan lag dus niet vanaf de start de druk op van er is een vacature en je moet gaan solliciteren en je moet hier aan het werk. Maar dat was een soort, dat creëerde een soort goede sfeer. En daardoor komen mensen, in dit geval jongeren, komen dus ook echt aan het werk. Of die krijgen in ieder geval een kans om bij een werkgever te beginnen. Dus dat vind ik een voorbeeld van een hele creatieve manier van matchen. Waardoor je zorgt voor een goede sfeer, waarin je niet te veel druk legt, maar het uiteindelijk wel natuurlijk erover gaat.
Ja, dat is inderdaad een hele goede manier, omdat je dan ook eerst op een relationele manier, precies, en wat eigenlijk het belangrijkste is voor succes als je naar maatwerk toe moet, dat je daar als eerste aan werkt, ja. En dat zouden, overigens in andere podcasts hebben we het vaak over, dat als je je doelgroep wil bereiken, dat je iets moet organiseren wat die doelgroep interessant vindt. Dus ze zeggen vaak, als je, stel dat je op zoek bent naar developers, of je bent juist op zoek naar salesmensen, of je bent op zoek naar HR-mensen, of whatever jij zoekt, probeer dan activiteiten te organiseren waar je weet dat die doelgroep in geïnteresseerd is. En dan in die bijeenkomsten die je dan organiseert, daar komen ze dan wellicht op af. En dat creëert dan een band en dan kunnen ze daarna misschien wel of niet bij je solliciteren. Ja. En je zou ook kunnen zeggen, voor dat soort bijeenkomsten kun je dan misschien ook kijken, kan ik mensen uitnodigen met een andere achtergrond of een meer een afstand tot de arbeidsmarkt? En hoe zorg ik dat onze activiteit ook zichtbaar wordt voor die doelgroep?
Zeker. En wat daarbij ook, waar ik ook wel een grote voorstander van ben, is mensen zeg maar vrijblijvend kennis laten maken met werk en met werkomstandigheden. Dus zeg maar allerlei vormen van werkervaring, van stages, van snuffelstages die werkgevers kunnen bieden. Dat zijn hele belangrijke manieren om het contact tussen werkgevers en mogelijke kandidaten tot stand te brengen. Maar ook om het beeld van werk bij mensen die werk zoeken, echt concreet te maken.
Ja.
Want we hebben ook een periode gehad dat mensen heel veel, zeg maar in theorie allerlei trainingen moesten volgen of allerlei eindeloze begeleidingstrajecten kregen zonder dat het ooit een keer over echt werk ging. En op het moment dat ze dan een keer bij een bedrijf komen of een keer een werkgever zien of een keer bepaald werk kunnen uitproberen, dan wordt het opeens veel concreter en dan dat doet ook iets met de motivatie. En van de kant van de werkgever doet het iets met de beeldvorming die hij heeft van mensen in de bijstand of mensen die werkloos zijn.
Ja.
Dus dat ontmoeting organiseren en concrete werkervaring bieden, dat is volgens mij ook een heel belangrijk mechanisme. Wat
ja, precies. Maar het doet me ook wel denken, als ik jou dit hoor zeggen, aan Sandra Balei, volgens mij. Die is van Sea Talent en zij is vooral bezig met het bemiddelen van mensen die met een visuele beperking lopen. Maar ze doet dat ook breder. En ik heb van haar ook begrepen dat veel werkgevers ook wel denken van, nou, je bent visueel beperkt, dus ik kan jou ook minder betalen. Of ik kan jou alleen maar stageplekken geven. Want we moeten er ook meer aan doen om jou te faciliteren om het werk te kunnen doen. Terwijl dat ook oneerlijk is. Want
Absoluut, ze kunnen
misschien dat inhoudelijke werk heel goed doen. En ja, ze hebben misschien hier en daar een aanpassing nodig. Maar niet dat je dan ook maar een kwart van het salaris gaat betalen. Of de hele tijd op stageniveau blijft zitten. Komt dat ook bij jou uit onderzoek eigenlijk? Hoe dat zit met ver betalen en wat er voor nodig is om dat gezond te houden?
Ja, nou ja, kijk, ook werkgevers en ondernemers zijn natuurlijk een enorm diverse groep. En dat weten we ook uit onderzoek. Kijk, de positieve kant van dit verhaal is dat we zien dat het ongeveer, en dit kan je ook negatief beoordelen, maar ongeveer 20% van de werkgevers is echt actief bezig met het idee van een inclusieve arbeidsmarkt. En die koppelen dat ook aan maatschappelijke betrokkenheid. En die zullen dus ook altijd zeggen van, ik wil fatsoenlijk betalen. Ik bedoel, dat hoort er gewoon bij. Want als je zegt van, ik wil waardevol werk bieden, daar hoort ook gewoon fatsoenlijke betaling bij. En bovendien, als je mensen uit deze doelgroepen anders zou gaan betalen, dan doet dat ook wat met het gevoel van de bijhoren. Dat is natuurlijk niet eerlijk. Als je
En ook denk ik voor je collega's. Hè? Dus als ik gewoon een collega ben, dus ik ben niet de werkgever, maar ik werk samen. Dan denk ik ook dat mensen dat mooi vinden. Dat je best doet om een inclusieve bedrijf te zijn. Mm-hmm. Maar dat daar dan geen oneerlijke betaling bij hoort.
Nee, dat werkt averechts inderdaad. Dus in die zin van zeg maar de werkgevers die wat dat betreft ook echt zeg maar een brede visie op inclusie hebben en dat ook vanuit hun eigen overtuigingen doen, daar zie ik dat. Voor zover je dat kan zien natuurlijk, maar zie ik dat niet. Tegelijkertijd moet je wel je moet wel bedachtzaam zijn, ook op werkgevers die denken van, nou, ik kan er een slaatje uitslaan of ik kan lekker goedkoop of zelfs onbetaalde krachten krijgen, want ze krijgen toch een uitkering. Maar goed, dat is ook een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, ook van de UWV's en de gemeente, om daar natuurlijk wel goed, om dat goed in de gaten te houden.
Ja, ja. En het is ook goed dat er subsidies zijn voor het begin, hè, dat je weet waar je aan begint. Maar op een gegeven moment moet het dan omgaan naar betere. Wat denk je dat, ja, wat zijn de grootste obstakels die eigenlijk weggehaald zouden moeten worden om dit meer succesvol te maken?
Nou, ik denk dat ik heb twee partijen net genoemd, hè, die een grote rol spelen. Aan de ene kant de werkgevers en aan de andere kant zeg maar de publieke organisaties bij UWV en gemeente. Ik denk dat aan werkgeverskant dat het heel, heel behulpzaam kan zijn als ze op een wat andere manier gaan kijken naar hoe ze hun werk definiëren. Hè. Dus wat minder in termen van vaste functies met hele harde eisen en strikt afgebakende eisen. En veel meer kijken van, nou ja, welke taken wordt door mijn vaste medewerker die ik al heb gedaan, maar welk deel van het werk, bijvoorbeeld administratief werk of zeg maar routinematig werk, waar ook een wat lager opgeleide kandidaat zou kunnen doen, kan ik afsplitsen, zodat je veel flexibeler kijkt naar het werk wat gedaan moet worden. Omdat je daarmee ook veel meer mogelijkheden schept voor mensen die misschien niet 100% voldoen aan de eisen die je normaal gesproken stelt. Dus dat is denk ik een obstakel dat ook verholpen kan worden aan de kant van de werkgevers. Ja, aan de kant van de publieke uitvoeringsorganisaties, de gemeente en de UWV, denk ik dat ook best wel veel kan gebeuren in het veel meer samenwerken en nadenken over hoe je werkgevers kan betrekken bij het in verbinding komen met je eigen klantenbestand. Daar gaat ook nog best wel wat mis. Er wordt best wel veel geld uitgegeven aan allerlei begeleidingstrajecten, aan sollicitatietrainingen. Maar juist het zetten van de stap naar de arbeidsmarkt en daarbij ondersteunen en daarbij netwerken opbouwen met werkgevers, dat gebeurt aan de kant van UWV en gemeente naar mijn smaak nog veel te weinig. Daar zouden ze op kunnen investeren.
Ja, om dat meer vorm te geven ook. Ik denk, wij hebben ook wel eens gedacht van, ja, je moet de vacature nooit aanmelden bij het UWV, want dan krijg je ineens een hele berg met sollicitanten die allemaal helemaal niet geschikt zijn. Maar dat zou misschien nu in de loop van de tijd wel weer verbeterd kunnen zijn.
Nou ja, dat is wel verbeterd, maar dat is wel, dat zie ik nog steeds wel eens gebeuren. Dat inderdaad. Kijk, wat een beetje het probleem is met sociale zekerheid, is dat er ook, tenminste, ik vind dat een probleem, is dat er natuurlijk, er zit allerlei verplichtingen aan vast voor de mensen die uitkeringen krijgen. En een van de verplichtingen is dat je een aantal sollicitaties per maand doet. En dat leidt er soms nog steeds toe dat mensen inderdaad vacatures krijgen opgestuurd van, nou, solliciteer hier maar op. En dat ze dat dan ook gaan doen om hun vinkje te kunnen zetten van, ik heb genoeg sollicitaties gedaan. Maar dat daar een enkele reflectie achter zit van, is dit ook een baan die past bij wat ik zou willen? Of is dit een werkgever waar ik zou kunnen passen? En dan krijg je dus heel veel ruis in dat systeem, maar ook heel veel irritatie van twee kanten. Want die werkgever krijgt dan te maken met kandidaten waar die inderdaad niet zoveel aan heeft. Maar die kandidaat denkt ook van, nou ja, ik heb mijn plichtje weer gedaan, maar ik schiet er geen moer mee op.
Ja,
dus dat als je veel meer redeneert vanuit, we willen echt matchen en we willen echt de fit organiseren tussen data die lang zonder werk zitten en wat werkgevers nodig hebben, ja, dan zou dit veel minder een probleem worden.
En als je nou zou zeggen, stel dat jij op een positie zou zitten waarin je alles kan organiseren zoals je het wil. Wat zouden de eerste drie dingen zijn die jij zou doen?
Nou, het eerste zou, wat ik net al een beetje zei, zou echt investeren in netwerkontwikkeling. En dan op regionaal niveau. Hè, want arbeidsmarkten zijn voor een groot deel functioneren die op regionaal niveau. Dus zorgen dat netwerken tot stand komen waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten. Zowel werkgevers als mensen die werk zoeken als de professionals. En dat gebeurt al wel een beetje, maar dat zou ik veel intensiever, dat zou ik veel meer als basismethodiek zeg maar willen bevorderen. Tweede is denk ik dat ik veel meer geld zou willen reserveren toch voor opleiding en training van mensen. Heel veel van het beleid is er altijd van uitgegaan dat je mensen alleen maar hoeft te bemiddelen of alleen maar vacatures hoeft aan te middelen of hoeft aan te bieden. Maar er is toch ook echt nog wel een gat tussen de skills die gevraagd worden op de arbeidsmarkt en wat mensen, zeker die lang werkloos zijn, kunnen bieden. Er is heel weinig geld beschikbaar voor echte serieuze training en scholing. Dus daar zou ik dan, als ik het mocht zeggen, veel meer geld voor besteden. Ja, en het laatste is denk ik veel meer rugbaarheid geven, veel meer zichtbaarheid geven aan de voorbeelden waar het goed gaat. Die voorbeelden ook een beetje in het zonnetje zetten. Dus werkgevers die hier hun nek voor uitsteken ook waarderen, dat ook laten zien, dat ook in de publiciteit brengen. Want nou ja, dat helpt ook weer om een veel grotere groep voorbeelden te geven van hoe je met deze problematiek kan omgaan.
Ja, en dat kan ook inspirerend zijn inderdaad voor anderen om dat ook te doen. En nu blijft dat allemaal een beetje te veel aan de zijlijn misschien.
Ja,
nog?
Het blijft voor mijn gevoel een beetje in een net iets te klein kringetje van mensen die heel goed bezig zijn en die het ook goed bedoelen. Maar je wil eigenlijk een veel grotere groep hier op activeren, zou je kunnen zeggen.
Ja, en als je nou kijkt naar al die jaren dat je onderzoek hebt gedaan, zijn er dan dingen waar je soms wel eens echt verbaasd over bent geweest? Dat je denkt, hé, dat dit uit dit onderzoek komt, dat had ik nooit verwacht.
Een van de dingen waar ik wel verrast door was, dat was ook bij onderzoek onder werkgevers, dat is dat ik toch een paar keer werkgevers ben tegengekomen die behoorlijk ver gaan in het ondersteunen van hun wat kwetsbare werknemers. En dan moet je denken aan werkgevers die deel schulden opnemen. Ik heb voorbeelden gehad van werkgevers die 's morgens werknemers letterlijk thuis gingen ophalen omdat ze geen vervoer hadden of omdat ze misschien wat moeite hadden met op tijd uit hun bed komen. En los van de vraag of dat nou slim is, dat je dat nou echt moet verwachten van werkgevers, vond ik dat wel, dat niet wel zien van hoe betrokken sommige werkgevers ook kunnen zijn bij hun werknemers. En hoe ver zij ook eigenlijk gaan om mensen erbij te betrekken. Dat verraste mij ook wel, dat had ik ook niet zo verwacht. Dat een beetje het clichébeeld is natuurlijk dat werkgevers vooral bezig zijn met zo laag mogelijke kosten hebben en nou ja, zoveel mogelijk werk laten verzetten. En dit gaat echt veel verder. Dus dat verraste mij wel.
Zijn dus nog echt mensen die ook willen investeren in gemeenschap en mensen een kans willen geven?
Zeker.
Mag ik jou heel, heel hartelijk bedanken, Paul, voor alle kennis die je met ons gedeeld hebt en het onderzoek wat je doet en ook jouw fascinatie en passie om meer mensen betrokken te maken bij de arbeidsmarkt en daar kansen voor te creëren en mensen op te leiden die daarin kunnen bemiddelen. Dank je wel daarvoor en voor je tijd van vandaag.
Ja, graag gedaan.
Voor de luisteraars, mocht je ideeën hebben of suggesties voor gasten of commentaar op wat we hebben gedaan, laat het me weten. Ik vind het echt heel erg leuk om van je te horen. Dus schroom niet om mijn berichtje te sturen op wendy@vpeople.com. En V schrijf je met V-I-E. En graag tot de volgende keer.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.